Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
In de organisatieontwikkeling gaat al een paar jaar een mooie term rond. Triage. En dat is een manier van eigenlijk aan de voorkant analyseren wat er te doen is in het vraagstuk wat je als organisatieveranderaar of adviseur of leiderschapsontwikkelaar, wat we dan ook allemaal niet doen in mijn vakgebied, wat we daarin te doen hebben. Maar de triage komt natuurlijk uit de medische wereld. Vandaar dat ik te gast ben bij Philip van Rijn. Die is radioloog, al 9 jaar, zei hij, Philip, bij het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Jij vertelde, je hebt 2 jaar gewerkt als arts op de eerste hulp.
Klopt.
5 jaar opleiding tot radioloog gedaan. Dus volgens mij zeker in staat om eens goed te vertellen wat triage precies is. Dus ik ben misschien gewoon met deze vraag ook gewoon eens te beginnen. Ik ben gewoon nieuwsgierig, hè? Als je nou kijkt vanuit jouw vakgebied, waar de term triage ontstaan is, kun jij gewoon eens vertellen wat dat is? En dan geef ik alvast wel een waarschuwing aan luisteraars die gewend zijn dat het bij mij natuurlijk heel vaak gaat over leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Podcast heet niet voor niks zo. Dat ik niet uitsluit dat we vandaag daar misschien maar beperkt aan raken. Maar ik vind het zo leuk om eens bij de bron over triage te praten. Dus nou, welkom Philip.
En dankjewel.
kun je ons eens meenemen?
Ja, ik trek hem meteen wat breder dan de radiologie. Meteen eigenlijk meer in de algemene geneeskunde. Betekent triage, daar hebben we een mooie Engelse zin voor. Treat first what kills first. Of in het Oud-Hollands gezegd, behandel eerst wat het eerst dodelijk is. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat als een patiënt binnenkomt op een eerste hulp, of ergens valt iemand neer, dat je als arts of als verpleegkundige of anders medisch hulpverlener eigenlijk het eerste behandelt wat het meest dodelijk is. De achtergrond daarachter komt eigenlijk een beetje vanuit het slagveld, en dan met name de Koreaanse oorlog, waarbij er op dat moment met de lessen die uit de Tweede Wereldoorlog getrokken zijn, besloten is om dat professioneler aan te pakken, veel meer veldhospitalen in te richten en ervoor te zorgen dat de soldaten die daar gewond binnenkwamen een goede kans hadden om dat te overleven. Onder andere de helikoptertransporten hebben daar een belangrijke rol in gespeeld, maar ook de manier waarop die patiënten werden behandeld. En dat is vanuit die achtergrond meegenomen in de algemene geneeskunde. Om daar een nog wat meer levendig voorbeeld van te geven, is dat doorgezet in wat we dan noemen het ATLS-principe. Dat gaat om patiënten die een ongeluk hebben gehad. Advanced Trauma Life Support heet dat. En dat is destijds ontwikkeld in de jaren 70 door een arts, Amerikaan, die ging met zijn gezin vliegen in zijn eigen vliegtuigje. En die kwam in de middle of nowhere, kreeg hij problemen en stortte neer met zijn vliegtuig. Hij kwam terecht bij een streekziekenhuis. Daar gingen toch in die initiële opvang een hele hoop dingen niet goed. En hij is toen gaan nadenken van, hoe kan ik dit nu professioneel aanpakken, zodat je eigenlijk in een streekziekenhuis, waarin er 1 arts is en 1 verpleegkundige, hoe kan je er toch voor zorgen dat je die patiënten zo goed mogelijke kans geeft? En dat werkt eigenlijk volgens een ABCD-principe.
dat is wel weer goed onthouden.
Ja, maar dat is airway, breathing, circulation en disability. Kort gezegd, in ons lichaam werken de systemen die hebben zuurstofrijk bloed nodig. Dat is handig voor je hersenen, maar ook voor als je wil gaan sporten of als je een maaltijd moet verteren, dan heb je zuurstofrijk bloed nodig.
Ja.
Nou, hoe komt dat zuurstof uiteindelijk bij je weefsels, om het maar zo te zeggen?
Ja.
Eerst moet je zorgen dat je zuurstof tot je krijgt. Nou, dat gaat via je luchtpijp, via je airway. Vervolgens moet je ademen om ervoor te zorgen dat die zuurstofrijke lucht in je bloed komt. Dat gaat via breathing, via je longen. Vervolgens moet het vanuit je longen naar de diverse weefsels in je lichaam gepompt worden. Dat zorgt het hart voor, de circulation. En dan heb je nog als D, heb je de disability. En dat heeft te maken met uitval. Dus kan je je been nog wel goed bewegen. Is wat van minder belang. Die ABC, dat is eigenlijk het principe.
Ja.
Dus als je zo'n patiënt opvangt die bij wijze van spreken in een vliegtuigongeluk heeft gezeten of wat makkelijker of tenminste wat dichter bij huis een auto-ongeluk, dan wordt eigenlijk zo'n patiënt op een eerste hulp altijd volgens die principes opgevangen. En,
dit heb ik in mijn EHBO-cursus zelfs gehad. Heb ik een paar jaar geleden gedaan. En dan gaat dat ook over die ABC, die D, die ken ik dan niet.
Nee.
Dus
bijvoorbeeld stel nou dat, we hebben het dan over traumapatiënten, maar het kan ook iemand zijn die bijvoorbeeld in een olijf heeft verslikt.
Ja, ja.
Of bij hartstilstand. Het heeft heel veel. Je kan natuurlijk vanuit alle macht gaan reanimeren. Maar op het moment dat die olijf nog steeds de zuurstofuitwisseling beperkt, ja, dan heeft dat niet zo heel veel zin. Ja. Dus je moet eigenlijk eerst zorgen dat die airway, die luchtweg, gezekerd is. Dat kan je doen door iemand op zijn zij te leggen, zodat zijn tong niet in de weg ligt. Of een klein buisje erin te steken, zodat de bovenste luchtweg vrij is. Of in ernstige gevallen dat iemand een echte luchtpijp tot in de longen moet krijgen om beademd te worden. Nou, dan heb je die ademweg heb je vrijgesteld. Dan moet je gaan kijken, doen die longen het nog goed?
Ja.
Zit er een klaplong waardoor die long niet goed ontplooit is en waardoor geen zuurstofuitwisseling kan plaatsvinden? Dan moet je misschien een drain gaan plaatsen, zodat die long in dat vacuüm, dat dat vacuüm zich ontplooit. Mm-hmm. En dat die long zich weer goed kan ontplooien en ervoor kan zorgen dat er wel zuurstofuitwisseling plaatsvindt. Dus dat is van belangrijk. En daarna komt die C, dan hebben we ergens een grote bloeding of hebben we een probleem met de pompfunctie, het hart. Hoe gaan we dat oplossen? En dat is eigenlijk een beetje de triage van treat first, what kills first. Je gaat van die A, B, C, dat ga je af. En elke stappen moeten gewoon werken. En het heeft pas zin om naar de volgende stap te gaan op het moment dat je de eerste stap bent afgegaan.
Maar werkt dat dan ook? Want ik, als ik deze hoor, hè, misschien komt het dan omdat ik inderdaad die EHBO-cursus heb gedaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nou mensen die zitten te luisteren hier een soort van vraagtekens bij zetten. Hè. Dit klinkt gewoon heel logisch. Mm-hmm. En dit heeft iets heel acuuts. Hè? Ik bedoel, in dit geval is ook die olijf die je als voorbeeld gebruikt. Als je die niet uithaalt. Ik bedoel, ik zeg nu misschien iets wat niet helemaal klopt. Maar dit hou je geen minuten lang vol. Hè? Komt natuurlijk een moment dat dit gewoon verholpen moet zijn. Want anders dan houdt jouw leven op. Hè? Ja. Als je niet meer ademt, geen lucht krijgt en je hart doet het niet meer, dan is het gewoon klaar.
Ja.
Even in mijn huistuin en keukenmedische kennis. Maar wat ik begreep van mijn voorwerk met triage is dat ook wel een wat langere lijn ook in zich heeft. Hè? Want deze gaat om 10 minuten, kwartier maximaal. Maar jullie doen dit volgens mij ook. Je probeert ook een goede afweging te maken voor de wat langere termijn.
Nou ja, dat is iets natuurlijk waar we in de afgelopen 2 jaar binnen de gezondheid mee geconfronteerd zijn.
Ja.
Is hoe gaan we om met patiënten en met urgentie?
Ja.
En wat is er urgenter? En wat moet er als eerste behandeld worden? Daar was gewoon te weinig capaciteit op de intensive care, omdat we dat vrij moesten houden voor coronapatiënten, ook op de gewone afdelingen.
Mm-hmm.
Waardoor bijvoorbeeld patiënten die, als jij een zware operatie aan je endeldarm hebt ondergaan, dan kom je daarna altijd even bij gedurende een dag op de intensive care. En als het dan allemaal goed gaat, dan ga je naar de afdeling. Ja, daar was geen ruimte meer voor. En dat klinkt heel cru. Maar bij een endeldarmtumor, die moet eruit. Maar de vraag is, moet die er binnen 5 dagen uit? Of moet die er binnen 10 dagen uit? Of kunnen we dat misschien nog wel 3 weken uitstellen?
Mm-hmm.
Ja, dat zijn natuurlijk hele complexe, moeilijke vraagstukken. Maar er is toen wel besloten van, we gaan die coronapatiënten, op het moment dat we die niet op de intensive care kwijt kunnen, dan stikken ze en dan gaan ze dood.
Ja.
Dus dat is wel een hele pijnlijke keuze geweest, waardoor we inderdaad nu nog steeds met een bepaalde mate van achterstand daarop zitten. Dus inderdaad, in die zin is er ook triage toegepast.
Ja.
Hetzelfde geldt voor patiënten met aderen die dichtslippen richting de benen, noem maar op.
Mm-hmm.
Allemaal patiënten waarbij er toch op korte termijn zorg nodig is, maar niet op acute termijn.
Ja.
En die coronapatiënten, dat waren patiënten die op acuut moment, ja, dan kies je toch daarvoor.
Maar, en, ja, dit is voor mij natuurlijk wel een beetje glad ijs, omdat ik ook gewoon, dit moet ik echt wel doen op mijn algemene kennis, hè? En niet, ja, op, niet op mijn vakmatige kennis. Nou kan ik me, want je maakt hier een af, eigenlijk nu, we dalen nog weer een stapje verder af in de ladder als het ware, hè? Dus je hebt de olijf in de luchtweg, fixen, snappen we, hè? Die ging uiteindelijk ook weer voor een coronapatiënt bewijzen van. Hè? Want die olijf die moet er nu uit. En die coronapatiënt, dat kon dan misschien nog wel even 10 minuutjes wachten. Die moest ook wel behandeld. Dat ging dan nog wel weer voor die endeldarm waar jij het over had. Dat begrijp ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nog ook nog wel wil kijken naar zeg maar een soort van een lange termijn vooruitblik of zo. Hè? Want Met sommige dingen is het misschien en kun je er wat makkelijker mee leven, terwijl het misschien wel schadelijker is. Hè? En nou kan ik me ook nog wel, ik weet niet of dat zo werkt, maar ook nog wel voorstellen dat je verschil maakt tussen iemand die misschien al andere onderliggend lijden heeft of wat ouder is, of versus iemand die, nou, wanneer je dat nu aanpakt, dat leidt tot zeg maar een langdurig weer goed leven of zo. Hè? Mm-hmm. Ik realiseer me dat dit ook wel een hele medisch-ethische discussie is. Maar ik vraag me af hoe dat dan werkt in die triage eigenlijk.
Ja, nou ja, je houdt natuurlijk wel, hè, en in dit geval was het ook echt het idee van hoe lang houdt die patiënt de intensive care bezet, zeg maar. Dus dat, ja, dat speelt wel mee. En dat is natuurlijk ook wat je een beetje zonder nou op die hele discussie die we hebben gehad ingaat. Maar een gemiddelde coronapatiënt houdt een intensive care gemiddeld 20 dagen bezet. Mm-hmm. Terwijl die endeldarm operatie, dat is 1 dag. Dus je zou voor 1 coronapatiënt kan je 20 mensen met een endeldarmtumor behandelen. Ja. Uitvangaande dat ze gemiddeld opgenomen blijven. Er zit natuurlijk altijd variatie in. Dus dat zijn wel op een gegeven moment de dingen waarbij we ons achter de oren zijn gaan krabben van jongens, hoe gaan we hiermee om? En daar is zeker ook bij die patiëntencategorie die uitgesteld is zeker gezondheidsschade opgetreden. Dat is buiten kijf.
Ja. Ja. Nou ja, en de reden dat ik er zo naar doorvraag is omdat ik ook mijn eigen blik, zeg maar mijn eigen vak ook niet uit kan zetten. Hè? In de zin van dat ik ik zeg ook vaak op het moment dat ik met trajecten bezig ben, hè, sommige dingen, verstoringen komen van rechts, is bijvoorbeeld zo'n term die je veel hoort in mijn vakgebied. Op het moment dat ik met een 2 of 3 daags of een langer traject bezig ben of wat dan ook. Hè, en er gebeurt iets, dat wordt dan een beetje de olijf in de keel. Hè. Ik bedoel, op het moment dat iemand gewoon te emotioneel is om deel te kunnen nemen aan een groepsproces over hoe wij beter kunnen vergaderen. Ja, dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja nee, maar we hebben het nu eventjes over wat we steeds met de notulen doen. En dan voel je gewoon, je moet even voorrang geven aan de olijf. Hè? Dus mm-hmm. Dat klopt. Maar dat tweede deel waar we het eigenlijk daarnet over hadden, van joh, ik vond het een mooi voorbeeld dat je zei, die endeldarmoperatie, daar kun je er 20 van een dagje op de IC hebben voor 1 coronapatiënt. Dat zijn natuurlijk ook wel afwegingen die ik in mijn werk soms moet maken. Mm-hmm. En opdrachtgevers ook. En dat je met elkaar van joh, welke interventie levert nou, hè, tegen welke kosten levert het eigenlijk welk resultaat op? En moeten we nou die ene leidinggevende bewijs van in een heel uitgebreid coachingstraject zetten? Of moeten we dit ene proces optimaliseren? Terwijl we misschien ook heel veel kleine winst kunnen boeken. Hè? Dus het focus op wat de kern is. Luisteraars van mij zullen dat herkennen. Ik hou ervan om dingen simpel en begrijpbaar te maken. En ook gewoon eerst te beginnen met de kern, voordat je daarna weer uitbouwt. En ik merk dus dat het bij mij dus een beetje onbewust, blijkbaar voelde ik iets vergelijkbaars bij wat jij beschrijft uit jouw medische praktijk. Dat voel ik dan in mijn organisatiepraktijk. Maar er zit wel eenzelfde gedachte onder. Kun je dat ook plaatsen? Of zeg je nou, nu leg je die twee dingen gewoon te veel over elkaar? Want dat zou ook nog wel interessant zijn.
Ja, dus je bedoelt eigenlijk van nou, als ik het zo even mag parafraseren, is het idee van moet het gedrag van 1 individu, moeten we dat ten koste van de groep bedoel je het op die manier?
Dat zou een uitvloeisel kunnen zijn, ja, inderdaad. Ja. Hè, dat je, als er nou in een groep één iemand is die bepaald gedrag vertoont of gedwongen wordt, misschien vanuit een verantwoordelijkheid iets doet waar het systeem last van heeft, dan is het soms inderdaad wel de vraag van joh, wat vraagt nou eigenlijk de focus? En dan is het, en dat is lastig, hè? En ik denk dat dat voor jou ook lastig is om in algemene termen te spreken over afwegingen in een medisch traject. Dat is bij mij natuurlijk ook. Ik kan niet zomaar aangeven, joh, ik focus me altijd het liefst op de grote lijn of altijd het liefst op de verstoring. Alleen het zit wel steeds in mijn achterhoofd. Wat helpt hier nou eigenlijk in het grote plaatje het meest?
Ja. Nou, ik denk dat daarin van belang is dat je vooraf weet in zo'n proces van wat is het eindpunt? Waar wil je naartoe? Want op het moment dat je dat helder hebt, dan kan je bepaalde keuzes maken. En het eindpunt binnen de geneeskunde is de mensen beter maken. En het liefste zo min mogelijk doden.
Ja.
En dat hebben we natuurlijk gedaan in de coronacrisis. Want ja, die mensen kwamen binnen, die waren doodziek en die gingen echt onder je handen, gingen die onderuit en die moesten geïntubeerd worden, beademd. Mm-hmm. En dan moet je bewaakt worden. Dat gebeurt op een intensive care en dat duurde een aantal weken.
Ja.
Dus dat is de keuze die we toen hebben gemaakt. Welke keuzes ook wel zijn gemaakt, is toen dat we ook wel met bijvoorbeeld met oudere, heel kwetsbare patiënten, dat je eerder het gesprek aangaat. Als u nu zo lang beademd blijft op deze afdeling, is maar de vraag hoe goed u daaruit komt. Zowel geestelijk, mm-hmm, als ook in hoeverre die longen schade hebben ondervonden. En als je al meerdere hartinfarcten hebt gehad, je hebt suikerziekte, je bent 85. Dan is dat wel een gesprek wat je aan moet gaan. En dat is dat doe je eigenlijk om goed te kijken, wat is nou de beste behandeling voor die patiënt? En je wilt het meest optimale voor elke patiënt. Maar dat kan soms wringen met het groepsbelang van de gezondheidszorg beschikbaar houden voor iedereen. En dat was natuurlijk het grote probleem de afgelopen 2 jaar.
Ja. En dat maakt me wel nieuwsgierig, Philip. Heeft dat nou gemaakt dat denken over die triage opnieuw wordt heroverwogen? Want zoals jij hem nu schetste, is hij eigenlijk best wel een soort van simpel en meer gefocust op dat individuele belang dan op dat groepsbelang. En nogmaals, ik ben echt niet op weg om hier nou in deze podcast een soort medisch-ethische discussie op te starten. Maar ik ben wel benieuwd of dit nu de crisis voorbij is, nog steeds een rol speelt bij jullie ook.
Ik denk als je het hebt over hoe je daarmee omgaat, ik denk wel dat we daarin wel zijn gegroeid en dat het ook bij de patiënt meer terecht is gekomen dat er goed wordt nagedacht over wat je nog wel en niet meer wil. En sommige mensen die willen alles en daar wordt dan ook alles voor in het werk gesteld. En sommige mensen zeggen, ik het hoeft niet meer zo voor mij, ik vind het wel goed zo. En dat zijn ook gesprekken die je niet alleen bij patiënten met corona voert, maar ook met patiënten die bijvoorbeeld een zware vorm van kanker hebben met al etterlijke behandelingen. Van hoe ga je daarmee om? Ga je tot het gaatje? Wat is het waard? In de geneeskunde is quality adjusted life. Dat gaat erom hoeveel jaren kan je toevoegen aan het leven. En wat is de kwaliteit van die jaren die je toevoegt. Bijvoorbeeld patiënten met een bepaalde vorm van kanker. Die kunnen met chemotherapie nog heel lang doorleven. Maar daar zitten ook een hele hoop nadelen en bijwerkingen aan. Mm-hmm. Van wat is dan de kwaliteit van die jaren die ik eraan toevoeg. Dus dat is wel iets waar het gesprek tussen arts en patiënt steeds, steeds meer naartoe gaat en waar de patiënt ook steeds meer bewust van is. Dus dat is wel iets, denk ik, wat deze crisis heeft opgeleverd tussen aanhalingstekens, dat je daar met de patiënt toch beter over in gesprek kan gaan.
Ja, en daar zie ik wel dat echt een afslag maakt in mijn dagelijkse praktijk, waar eigenlijk terecht, denk ik, hè, jij het vooral hebt over de individuele patiënt en hij of zij gewoon een afweging te maken heeft. En nou ja, dan, nou ja, jullie bewegen mee eigenlijk met de wens van die patiënt. Als die zegt, nou laat maar, nou dan is het laat maar. En als die zegt, ik wil nog, dan gaan jullie in die zin ook. Dat is natuurlijk in mijn geval soms wel anders. Hè? Op het moment dat je, is het ook de vraag wat een organisatie of een groep bereid is te investeren in nou ja, dat wat een individu nog nodig heeft. Dus, mm-hmm. dus daar wordt uiteindelijk de analyse ook wel gemaakt. Maar is de afweging ik zeg niet complexer, maar die neemt vrij snel ook een tweede afslag. Van hey, is dit eigenlijk, willen we dit wel investeren in die nou, minder goed functionerende medewerker of dat minder goed functionerend team? Of hoeveel ben je bereid om te doen?
Mm-hmm. Ja.
Nee, dat beslist ook iemand anders over. Dat is ook wel, en niet altijd, soms beslissen, maar die patiënt beslist over zichzelf.
Ja.
En soms is het wel een leidinggevende of een raad van toezicht of een directie of nou ja, in ieder geval een gemeenteraad of wat dan ook. Die beslist over wat men bereid is om te investeren in de groep of het individu.
Ja, nou ja, dat is dat is ook iets van, ja, de individu, daar wil je heel ver in gaan om die te helpen. Maar daar zijn ook grenzen aan.
Ja.
In hoeverre op het moment dat iemand op de eerste hulp komt en die komt met een gebroken been wat geopereerd moet worden. Wat we standaard dan altijd deden in de afgelopen maanden tot jaren, was een coronatest om te kijken, moet die patiënt apart verpleegd worden?
Oh ja.
Die heeft misschien geen klachten van corona, maar die is misschien wel besmettelijk. En daar wil je andere kwetsbare patiënten die ook in het ziekenhuis liggen niet aan blootstellen.
Nee. Nee.
Hoe ga je daarmee om als zo'n patiënt een coronatest weigert? Hoe moet je dan daarmee omgaan? Dat zijn best ingewikkelde keuzes. Uiteindelijk wordt dan wel voor het groepsbelang gekozen. En wordt gezegd, als u dat niet doet, tuurlijk, als het een levensbedreigende situatie is, dan wordt die patiënt alsnog geïsoleerd verpleegd als zijnde besmet, maar dan wordt hij niet getest. Maar waar je eigenlijk naartoe wil, is, u neemt met uw volle verstand dat besluit. Het gaat om een enkelbreuk. Als u geen test wil hier, dan krijgt u een gips. En dan mag u het elders uitzoeken. Want dan kunnen wij u hier niet behandelen.
Nee.
Dus dat zijn wel keuzes die gemaakt worden. Of in ieder geval waar je dat kantelpunt, de tegenstelling tussen het individuele belang en het groepsbelang, dat je die goed moet afwegen.
Ja.
En in principe in het ziekenhuis, je wil iedereen behandelen. Je staat ook open voor iedereen. Iedereen mag op de eerste hulp komen als er een probleem is. Maar op een gegeven moment zijn er natuurlijk wel bepaalde keuzes die je als individu maakt, waardoor er toch ook vanuit het groepsbelang keuzes gemaakt moeten worden.
Ja.
Ja.
En daar zeg jij, denk ik, één belangrijke zin wel bij. Als het echt levensbedreigend is, dan fixen we
tuurlijk,
het.
Tuurlijk.
Maar er komt op een gegeven moment inderdaad een grens waarbij je zegt, hey, wacht even.
Je wil niet dat er gezondheidsschade optreedt.
Nee.
Dat is duidelijk.
Ja, en ik zou nu daar in de parallel echt zo snel niet kunnen trekken naar hoe ik dat in mijn dagelijkse praktijk doe. Maar ik denk dat als ik dit ga zitten terugluisteren, hè, dat ga ik natuurlijk doen bij het monteren en zo allemaal, maar dat er wel dingen in mijn hoofd komen. Dan denk ik, oh ja, dit is fijn. Dus dat is misschien ook wel een beetje de uitnodiging naar luisteraars ook van, joh, die parallel die wij nu een paar keer getrokken hebben, daarvan realiseer ik me heel goed, en dat heb jij denk ik ook wel gevoeld, hij is bruikbaar en hij gaat voor een deel mank. Hè? Dat is natuurlijk ook het leuke. Dat is voor mij ook wel het interessante van dit gesprek. Gewoon wetende dat het om een andere wereld gaat met andere werkelijkheden, andere waarheden en ook een ander gewicht. Hè. Ik bedoel, de meeste mensen die waar ik mee werk, of dat nou is in een groepsproces of als coach of wat dan ook, daar ben ik niet. Ik bedoel, die gaan niet dood als ik mijn werk niet goed doe. En dat is bij jou natuurlijk wel. Dus dat maakt echt wel een verschil.
Ja, en daar zitten inderdaad ook verschillende gradaties in. En het is ook, kijk, wat je eigenlijk wil is, binnen gezondheidszorg werk je via protocolaire zorg, probeer zoveel mogelijk. Maar je zal ook zien dat bij sommige patiënten dat je daarvan af moet wijken. Het is niet zwart-wit.
Nee,
zitten ook behoorlijk wat grijstinten in. Ja,
ja
dus...
Ja. Nee, ja, dat snap ik wel. En zeg maar terug naar die gedachte die ik daarnet over had, is daar waar de parallellen leuk zijn en mensen op het gebied van leiderschap of veranderkunde zo aan het denken zetten, dan denk ik dat dit gewoon echt gewoon heel inzichtelijk is om te zien hoe jullie dat doen. Juist misschien wel omdat het om een wat andere orde gaat, is het leuk om de parallellen te zien. En is het ook goed om te onderkennen dat het daar waar de vergelijkingen er zijn, het waardevol is en waar de verschillen er zijn, dat die ook gewoon prima, ja, dat die ook prima te hanteren zijn,
ja,
zou ik dat maar zeggen.
Ja, ja. Ja. Nou, het is inderdaad, als je kijkt, de gezondheidszorg is goed voorhanden hier in Nederland. Het is allemaal dik in orde. Maar het wordt steeds duurder. Er bestaat een kans dat er op een gegeven moment schaarste op gaat treden. Dus ja, je zal wel met z'n allen daar op een gegeven moment goed over na moeten denken. Van wat vinden we, wat is het waard? Bij wijze van spreken, hoe gaan we op maatschappelijk niveau daarmee om? We zien met z'n allen van we moeten meer sporten, we moeten gezonder leven met z'n allen. Dat is soms lastig, omdat dat je dat voor de hele maatschappij beslist, tuurlijk. Maar om dat op individueel niveau vorm te geven, hoe ga je daar met het individu mee om?
Ja.
Denkt het individu, nou, als ik vandaag een rondje ga hardlopen, help ik daar dan de hele maatschappij mee? Ja, zo werkt zo, dat
niet.
werkt niet zo.
Nee,
maar
niet.
Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, zorg ervoor dat elk kind tot 18 jaar gratis lid kan worden van een sportclub. Wat je daarmee als maatschappij aan gezondheidswinst oplevert, wat dat oplevert. Ja, dat zijn wel interessante vraagstukken.
Nou ja, en daar zou het misschien op termijn, nou of misschien nu al, is het gewoon ook wel weer interessant om misschien vanuit die medische wereld ook weer te kijken naar bijvoorbeeld onze wereld. Hè? Ik werk natuurlijk met name in de not-for-profit sector. En dus daar zit ook altijd wel iets van een maatschappelijk belang onder. Hè? Ik bedoel, het is niet ik ben een schilderbedrijf en als ik meer klanten, dan meer winst of dat soort dingen. Hè? En dan is misschien die afweging waarbij jij zegt van het wordt misschien wel heel duur, lastig betaalbaar. Wij zullen zo af en toe, dan kom ik weer terug bij het voorbeeld wat jij net gaf. En misschien moeten wij die ene patiënt die 20 dagen op een IC ligt en daarmee misschien wel 20 patiënten benadeelt. Ja, er komt misschien een moment dat je daar op een andere manier naar wil gaan kijken. Nog even los wat je uitkomst is. Mm-hmm. Maar die discussie voeren met misschien wel proven technology uit onze wereld, dan zou het zomaar eens andersom heel erg leerzaam kunnen zijn, kan ik me voorstellen.
Nou ja, het zijn gewoon hele lastige discussies, want bottom line is, het gaat gewoon om geld.
Ja.
In de gezondheidszorg. We kunnen er heel veel geld tegenaan gooien, maar het moet wel betaalbaar blijven.
Ja. Ja.
En dat is een hele lastige discussie. Wat kost een levensjaar? Nou, ga daar maar eens aan zitten. Er zitten zelfs de meest vooraanstaande geneeskundigen in ons land die vinden dat een moeilijke discussie. En dat is ook een hele moeilijke discussie.
Ja, omdat
want
het is dat een economisch is ook weer, vraagstuk dus een op economisch een ethisch gebied. Ja.
Waar je inderdaad het matrijs over de hele samenleving legt. En wat betekent dat nou voor het individu?
Nou, dat kijk, ik begon deze podcast, Philip, met het idee van, door eigenlijk uit mijn eigen vakgebied te gaan kijken, levert dat misschien mooie vragen en mooie inzichten op. Ik denk dat je er nu één neerlegt. deze is denk ik, dit is natuurlijk gewoon een grote maatschappelijke discussie. En ik denk dat ook dat leuk is om over na te denken.
Absoluut.
Hey, dank voor je bijdrage. Ik vond dit. Ik wist al een beetje van de dingen die je ging vertellen. Daarom wilde ik het graag eens wat dieper uitdiepen. Je hebt me ook een paar dingen verteld die ik nog niet wist. Dus dat is echt heel mooi. Ik heb constant in mijn hoofd een parallel getrokken tussen wat wil ik hier nou meer van weten? En wat is hier nou interessant ook gewoon voor mensen die met organisatievraagstukken zitten. Ik vond het echt heel leuk. Dus dank. Even voor de luisteraars weer. Hè? Als je ook genoten hebt van dit gesprek. Ik waardeer het altijd als je een review achterlaat bij Spotify of Apple of een van de andere podcast sites. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor anderen. Dus dat is altijd fijn. Dus dank voor het luisteren. En als je dat zou willen doen, hartstikke graag. Jij, Philip, nogmaals dank voor het boeiende en mooi beeldende verhaal.
Heel graag gedaan. Vond het leuk om te doen.
Ja, dank je. Hoi.
Hoi.
Dank je wel voor het luisteren.
Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christianvdberg@gmail.com of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer.